Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen uit Psalm 96 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. Geef dan, o allerlei geslacht, de roem van heerlijkheid en kracht aan Israëls grote God en koning. En ook het vijfde, vier en vijf van Psalm 96. Voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, een gedeelte dat u vinden kunt in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan lezen we de eerste 14 versen van hoofdstuk 14. Johannes 14, de versen 1 tot en met 14. Toch eerst doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend zingen we uit Psalm 48, het zesde vers. En ieder spreekt in zijn hart. Aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Johannes 14, de eerste 14 versen. Uw hart worden niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gelieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu aan kent gij hem, en hebt hem gezien. Filippus dan zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader, en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, Ben ik zo lange tijd met u lieden, en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet, dat ik in de Vader ben, en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, en indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerdere doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen.
Laten we zingen uit Psalm 42, het eerste, derde en het vijfde vers. Het hijgend hert, ter jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. O mijn ziel, wat buigt ge neder, waartoe zijt ge mij ontrust? En het vijfde, maar de Heere zal uitkomst geven. 1, 3 en 5 van Psalm 42. zondag tussen hemelvaart en Pinksteren wordt wel de weeszondag of wezenzondag genoemd. Waarom zou dat zijn, jongens en meisjes? Wat is dat, een wees? Een wees is iemand die heeft geen vader en moeder meer. Een wees is iemand die moet de nabijheid en de liefde en de zorg en de leiding van vader en moeder missen. Die staat er alleen voor. Waarom wordt het nou wezenzondag genoemd? Omdat de discipelen vergeleken worden met wezen. Doet de Heer Jezus zelf. Want hij heeft had tegen ze gezegd, ik zal u geen wezen laten. Zo heeft hij beloofd dat hij ze niet zou vergeten, niet zou verlaten. En dat verklaart ook eigenlijk waarom die hemelvaartsdag de discipelen niet bedroefd zijn weggegaan. Waar met Goede Vrijdag ze zeer bedroefd waren, hun meester was weg. Daar op hemelvaart van die droefheid niets te bespeuren. En ze hebben hun meester nagestaard en ze waren verblijd. Verblijd in de eerste plaats, omdat ze iets hebben begrepen en iets hebben gezien van die volmaakte heerlijkheid die hem ten deel viel. Toen hij daar ten hemel voer, vol eer. Is dat ook uw vermaak wel eens geweest? En uw verlangen dat de Heer Jezus nou alle eer krijgt. Niet ik die gouden kroon, maar hij. Dat uw vermaak, hij, zo hoog verheven. Maar de discipelen waren ook verblijd, het staat er. Ze gingen met blijdschap terug naar Jeruzalem. Omdat ze weliswaar wezen waren. Maar die wezenzondag lag voor de discipelen vol met beloften van de Heer. Johannes 14 is daar vol van. En met de hulp des Heren willen we een van die beloften overdenken die de Heer Jezus al vooraf aan zijn discipelen gegeven heeft. Dat is die belofte die we kunnen vinden in de eerste 3 versen van Johannes 14. Dus de tekstwoorden voor vanavond die we met de hulp van Gods geest willen overdenken. Johannes 14, de versen 1, 2 en 3. Daar spreekt de Heer Jezus. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Tot zover. Een plaats voor Gods volk bereid. En we staan stil bij een diepe ontroering, bij een nuttige scheiding en bij een heerlijke hereniging. Dus een plaats voor Gods volk bereid. Ten eerste een diepe ontroering. Want zo lezen we in het eerste vers dat de Heer Jezus tot zijn discipelen zegt, uw hart worden niet ontroerd. Ten tweede staan we stil bij een nuttige scheiding. Als de Heer Jezus gaat uitleggen waarom hij tijdelijk van hen zal weggaan. Ik ga heen, zo lezen in vers 2, om uw plaats te bereiden. En ten derde een heerlijke hereniging met die belofte dat hij terug zou komen, vers 3. Zo kom ik weder en zal u tot mij nemen. Dus een plaats voor Gods volk bereid, een diepe ontroering, een nuttige scheiding en een heerlijke hereniging. Ja, deze woorden, we zeiden het al, zijn door de Heer Jezus gesproken, voordat hij ten hemel opvoer. Hij is dan dus nog met zijn discipelen. Het is tegen hem dat hij deze woorden zegt. De 11 discipelen. Want Judas is er niet meer bij. Wanneer heeft de Heer Jezus deze woorden gesproken? Wel, het is nog geen 24 uur voordat hij daar aan het vloekhout zal hangen. Het is in die laatste dag voorafgaand aan zijn kruisiging, zijn lijden, zijn diepe lijden en sterven. En dan heeft hij 2 van zijn discipelen uitgezonden om de paasmaaltijd te bereiden. En ze zijn heen gegaan. Ze hebben daar in die zaal alles klaargemaakt en in gereedheid gebracht voor dat paasmaal. En toen is de Heer Jezus daar ook met zijn discipelen, met zijn 12 discipelen, is hij daar gekomen om het paasmaal te nuttigen. En de discipelen zijn er herhaaldelijk door de Heer Jezus op gewezen dat hij zal moeten lijden en sterven. Zo'n half jaar geleden al, daar in het hoge noorden van Jeruzalem, is de Heer Jezus er heel duidelijk mee begonnen. Nadat Petrus zijn belijdenis heeft uitgesproken. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Van toen aan begon de Heer Jezus zijn discipelen te onderwijzen. Dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Om veel te lijden. Van de schriftgeleerden, van de overpriesters. En dat hij daar zou overgeleverd worden om gedood te worden. Petrus wilde daar beslist niet aan. Het zal u geenszins geschieden. Thomas, hij zegt er later in berust. Kom, laten wij met hem naar Jeruzalem gaan om met hem te sterven. Allen gedreven door de liefde. Maar allen blind voor het lijden en sterven. Ze wilden er niet aan. En toch, we zien ze nog hier bijeen. U voelt wel de spanning daar in die laatste week is hoog opgelopen. De vijandschap van de Joodse leiders is te snijden. En zo zitten ze hier bijeen. Even nog in een moment van rust. Nou ja, rust. Was het maar rust. Want daar zitten de discipelen. Wie gaat nou de voeten wassen? Wat zijn ze allemaal hoogmoedig? Wat is er een strijd over wie nou de meester zal zijn? Van buiten die vijandschap en van binnen. Ach, wie is dan de kerk? En dan neemt de Heer Jezus die doek. En dan neemt hij dat werk over. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen. Wat zitten ze daar beschaamd bijeen. En dan gebeurt er weer wat. Oh, de gebeurtenissen, ze volgen elkaar heel snel op. Dan gaat de Heer Jezus iets ontzettends zeggen. Hij is er zelf ontroerd van. Eén uit u zal mij verraden. Ja, die met mij de hand in de schotel doopt. Van die bittere saus die bij het Pascha hoorde. Die zal mij verraden. Ontzetting grijpt de discipelen aan. Verraden. Zo één van ons. De meester verraden. En dan krijgt Judas. Die bete broods. De discipelen hebben het eigenlijk niet eens door. Doe het haastelijk. Zegt de Heer Jezus tegen Judas. En hij verdwijnt. Dan staan er zo die opmerkelijke woorden. En het was nacht. Oh, wat een beklemmende duisternis. De vorst der duisternis. Hij is zijn klauwen aan het uitslaan. Naar de discipelen. Ja, bovenal naar dat lam Gods. Om hem gedood te krijgen. Zo zitten ze daar aan die tafel. Paaschatafel. Zal de avondmaalstafel worden. De Heer Jezus die wijst ook opnieuw op zijn lijden en sterven. En dan komt er weer zo'n vreselijke boodschap. Zullen allen naar hem geërgerd worden. En Petrus, jij zal mij verloochenen. Ik u verloochenen. Ik zal mijn leven voor u zetten. Nee, Petrus. Ik zal mijn leven voor jou zetten. Petrus zegt het, al worden ze ook allen aan u geërgerd. Ik geen zins. Voelt u dat is waarmee hoofdstuk 13 van Johannes eigenlijk eindigt. Die paasmaaltijd, doordat die verliep. En dan blijven er eigenlijk de discipelen achter, ontredderd. Donkerheid aan de buitenkant. En allerlei gedoe, angsten, aan die tafel. Dan zijn ze ontroerd. Daarom zegt de Heer Jezus dat tegen ze, zijt niet ontroerd. En ontroerd betekent hier niet, ja, dat we emotioneel wat geraakt zijn en geschokt. Hoewel, ja, geschokt is misschien wel een betere woord. Hè? Geschokt. Volslagen ontredderd zitten daar de discipelen. Ze zijn ontroerd in het hart. Het woord wat daar staat, ontroerd, dat wordt ook gebruikt in Johannes 5, bij het badwater van Bethesda. Nou, als een meisje, jullie weten wel dat er was zo'n zieke man, die was al 38 jaar ziek, die lag er in dat ziekenhuis, in een van die 5 zalen van Bethesda. En dan lag hij te wachten dat dat water wat daar was, dat badwater, af en toe werd dat beroerd door een engel. En de eerste dan die erin kwam, die werd genezen. Dus dan ging dat water, dat ging hevig kolken en bruisen. Dat water werd ontroerd. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Of als je het naar het Hebreeuws vertaalt en het Oude Testament, dan moet ik denken aan Genesis 40. Daar komt Jozef in de gevangenis en dan mag hij de gevangenen verzorgen en dan komt hij bij de schenker en de bakker. En die hebben zojuist die nacht een droom gedroomd. De bakker weet het wel van die vogelen die kwamen en die aten uit die mand op zijn hoofd. En zowel de schenker als de bakker, ze voelen dit heeft wat zeer belangrijks te betekenen. Bedreigend misschien wel. En ze zijn ontroerd. En hij zag hen aan en zie, ze waren, daar is het vertaald met ontsteld. Of, ook zo'n voorbeeld, koning Belsazar. Tijd van Daniel. Koning Belsazar die daar zijn feest viert aan het hof, terwijl de vijand rondom de stad ligt, voert hij het feest op. En te midden van het feestgedruis, als er al het een en ander gedronken is, dan beveelt hij om nu ook die schalen en die bekers van de tempel des Heren te laten komen om daaruit te drinken. En dan te midden het hoogtepunt van het feest. Wat gebeurt er dan? Dan verschijnt er plotseling zo'n hand op de wand. Menee, menee, tekel u farsin. Gewogen, gewogen, te licht bevonden. En kijk nou eens naar die koning. Zijn knieën stuiten tegen elkaar. Hij is ontroerd, hij is ontsteld. Dat is waarbij dat we hier aan moeten denken. Misschien kunt u zelf ook wel iets van zo'n ontsteltenis. Zoals ook de discipelen ontsteld waren. Ontsteld vanwege de moeite, de zorgen. Ontsteld omdat we weten dat de Heer Jezus die zou scheiden. Als we wel iets gezien hebben van die zaligmaker. Maar hoe wordt hij nou de mijne? En als het dan weer zo donker wordt, waar kunnen we dan ontsteld zijn? Kent u dat? Hoe kan ik nou ooit met God verzoend worden? Nou, wel iets gekend hebben, gezien te hebben van de zaligmakers, ook de discipelen. Maar er niet bij te kunnen. Oh, hoe wordt hij nou de mijne? En dan zo onmogelijk. Als we leren ons gebed zo zwak is, zo verflauwd is. Als we onze zonden maar niet onder kunnen krijgen. En als het zo dor en zo koud kan zijn in het hart, wat kunnen we ontsteld zijn? Dan kunnen we ontsteld zijn. Zoals hier ook de discipelen, als ze daar beschaamd zitten. Vanwege hun hoogmoed die de Heer ontmaskerd heeft. Ontsteld vanwege onze zonden. Schaamrood op de kaak. Waarmee we voor God niet kunnen verschijnen. ontsteld. Heer Jezus, hij zegt het een en u zal mij verraden. Ontsteld als we ontdekt worden dat het ons zou kunnen overkomen. Want wie zijn wij nou? Tot hinken en zinken. Elk ogenblik gereed. En ach, waar is dan de hulp van de zaligmaker? Waar is zijn leiding? Hoe moet het nou verder? En toch, dat moeten we ook zeggen. Die ontsteltenis kwam ook daaruit voort. Dat er zo'n band lag tussen de Heer Jezus en hun hart. Er was een liefdesband gelegd. En dan gaat er nu een kant op. Ach, die ze helemaal niet willen. Die ze niet kunnen overzien. Die zijn met angst en vrees bezet. Hoe moet dat nou zonder Christus? Zonder de Heer Jezus? Want dan zullen ze straks zeer bedroefd zijn. Maar nee, nu gaat de Heer Jezus hen een belofte geven. Ten eerste zegt hij al, zijt niet, uw hart wordt niet ontroerd. De Heer Jezus wil zeggen, je bent ontroerd. Dat is niet nodig. Er ligt al een belofte in. Want als de Heer Jezus dat zegt, dan is het niet zomaar een wens. Wij kunnen elkaar dat wensen. Stil maar, doe maar rustig aan. Het zal wel goed komen. Nee, zo niet. Als de Heer Jezus dat zegt, dan zegt hij dat met een grond. Daar is grond voor om niet ontsteld te zijn. Grond voor om niet ontrust te zijn. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Dan mag ik u zeggen. Als u nou ontsteld bent vanwege uw zonde. Ontsteld bent. Dat u zonder de Heer Jezus niet verder kan. Dan mag ik u zeggen. U hoeft niet ontsteld te zijn. Want er is een grond gelegd. En wat is dan die grond? Waar gaat de Heer Jezus nou onderwijs over geven? Want dan zegt hij ook waarom ze niet ontroerd hoeven te zijn. Gijlieden gelooft in God. Gelooft ook in mij. Moeilijke zin. Wat betekent die nu? Ook als we naar de grondtekst kijken. Kunt u het in de kanttekening lezen. Ik wil er niet te diep op ingaan, ik stip het maar aan. Je zou het als een vraag kunnen vertalen. Gelooft u in God? Gelooft u in Christus? Je kan het als een bevel vertalen. U moet in God geloven. U moet in Christus geloven. Of, en dat is eigenlijk, geeft heel goed de bedoeling weer van wat hier staat, zoals de Statenvertalers het vertaald hebben. Gijlieden gelooft in God. Constatering. Geloof ook in mij. Een oproep. En waarom staat dat er? Wat bedoelt de Heer Jezus daar dan mee? Wel, discipelen, u gelooft in God. U gelooft toch dat Hij bestaat, dat Hij is en dat Hij een beloner is dergenen die Hem zoeken. U gelooft toch, discipelen, dat Hij de almachtige schepper is van hemel en van aarde, die zijn volk heeft verkoren. En dat volk zal lijden, ook door de moeilijkheden heen. U gelooft toch dat die God almachtig is, goede tieren is. Barmhartig. Ook rechtvaardig. En je wilt je leven toch ook richten naar die God. En nu voegt de Heer Jezus er ook nog wat aan toe. Want, ja, als we nou geloven dat God bestaat. En als we nou in zijn wegen willen wandelen. En als we nou vertrouwen hebben dat hij almachtig is. Dat hij goede tieren is. Is dat dan een grond van troost? Gelooft in God, geloof ook dat hij rechtvaardig is. Dat hij heilig is. Dat ik straks voor zijn rechterstoel zal verschijnen. Is dat een grond van troost? Ja, in zekere zin wel. Want hoe openbaart de Heere zich? In het bijzonder. Hij openbaart zich als eerste. Denk maar aan hoe hij dat tegen Mozes doet. Openbaart zich als een barmhartig God. Barmhartig en genadig. En groot van goede tierenheid. Hij openbaart zich, ik wil u zijn tot een God. Hij wil zich openbaren als een vader. Ik wil u zijn, ik wil voor u zorgen als een vader. Maar bent u daarmee behouden? Ligt er daarmee grond onder uw voeten? En daarom staat er nog iets anders bij. En daar valt dan ook het licht op, want daar wijst de Heer nou juist op, de Heer Jezus. Gelooft ook in mij. Vertrouwt ook op mij. Ook al heb ik u verteld dat hij weg zal zijn, door lijden en sterven heen. Maar toch vertrouw nou op het werk dat ik ga volbrengen. Vertrouw nou op de daden die ik ga doen. Vertrouw nou ook op mij. Want dit is het eeuwige leven. Zegt de Heer Jezus een paar hoofdstukken verder. En nog steeds aan die avondmaalstafel gaat hij het hoogpriesterlijk gebed doen. Dit is het eeuwige leven. Dat zij God kennen. Het eeuwige leven, de enige, dat zij u kennen, de enige en waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Waarom zegt de Heer Jezus dat er nou bij? Wel, ten eerste om de discipelen te leren dat hij ook God is. Hij stelt zich hier op dezelfde hoogte als de Vader. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Ik ben immers eens wezens met de Vader. Homo ousios. Zoals u dat in de geloofsbelijdenis van Nicea kunt lezen. Eens wezens. Ik heb dezelfde wil als de Vader. Ik heb diezelfde macht als de Vader. De Vader heeft door mij alles gemaakt. Kom dan, want kunt u toch ook op mij vertrouwen, discipel? Ik ben ook God. Maar eigenlijk nog meer wil de Heer Jezus er iets anders mee zeggen. Want we zeiden al, erkennen en geloven dat de Heer almachtig is, goede tieren is, en wil om in zijn wegen te wandelen. Daarmee kunt u niet voor God bestaan. Nee, we hebben tegen hem gezondigd. We zijn van het heilspoor afgegaan. En de toegang tot God is gesloten. Daarmee is God niet veranderd. Daarmee is hij nog steeds barmhartig en genadig. Daarmee wil hij nog steeds een vader zijn. Maar wij kunnen niet meer tot hem naderen. Ja, hoewel? Hoe kan dat wel? De Heer Jezus die gaat verder. En kijken we even een paar versen verder. Ze zijn nu voorgelezen. Vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daarom zegt de Heer Jezus dan. Ik ben de weg. Ik ben de weg terug naar de Vader. Ik ben de waarheid. Ik ben die trouwe getuige. Dat volmaakte beeld van wie God is. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik ben het leven. Ik breng dat leven aan. Ik ben de levensbron. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Zult u het onthouden? Ook jongens en meisjes. Het is zo vaak dat ik wel hoor dat er een gevoel is. En we hebben een vermaak om de Here te dienen en te vrezen. En ik laat maar even rusten of dat oprecht is of niet. Laten we zeggen dat is oprecht. Dat kan misschien wel. Maar daarmee kan je niet voor God verschijnen. Met je geloof in God kan je niet voor God verschijnen. Die deur is dicht. En die deur moet weer geopend worden. En zegt de Heer Jezus, geloof in God. Geloof ook in mij. Ik ben de deur. Ik ben de weg. Alleen door mij komt u bij de Vader. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan zegt de Heer Jezus dat, omdat nu juist die moeilijke weg van lijden en sterven voor hen ligt. Discipelen, geloof nou in God. Stel je vertrouwen nou ook in mij. Ja, ze hebben hun vertrouwen op de Heer Jezus gesteld. Petrus had het al gezegd. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. O, ze hebben hem leren kennen als die profeten. Ze hebben het geloofd wat hij zegt. Dat is onderwijs dat ons weer terugbrengt bij de Heer. Maar weet u waar ze geen oog voor hadden, waar ze nog vijand van waren? Voor zijn priesterlijke bediening. En dan moet de Heer Jezus het onderwijs geven. Zonder mij, zonder die priesterlijke bediening. Zonder dat betalende werk, zonder dat lijden en sterven. Is er geen weg terug tot de Vader. Dat is het onderwijs wat de Heer Jezus hier geeft. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die weg die leidt door mijn dood heen. Maar dat is wel de weg tot God, want niemand kan door een andere weg tot God komen. Daarom, discipelen, gelooft in mij dat ik de Messias ben. Dat ik de gezalfde ben. En dat ik het welbehagen des vaders, dat er nog mensen bekeerd moeten worden. Dat zal ik gelukkig doen voortgaan. Daar ben ik voor gezalfd, daar ben ik voor aangesteld. En ik zal dat doen. Door die weg van de dood heen, ja juist die weg. Gelooft in mij. Wat dat betekent? Dat betekent vertrouwd op mij. Dat betekent ook laat alle andere wegen die teruggaan tot God nu los. Uw eigen nette leven, uw Bijbel lezen, uw bidden. Nee, laat die los bedoel ik niet te zeggen, niet meer doen. Maar dat is geen grond, laat dat nou zakken als grond. Bent u ook zo ontroerd omdat u erachter gekomen bent. Met al uw bidden en lezen en doen. Die deur blijft gesloten. Ga misschien nog wel verder dicht. Zegt de Heer Jezus, laat nou al het vertrouwen in uzelf varen. En leg je nu maar neer aan mijn voeten. Vertrouw nu maar dat die tot mij vlucht. Die zal ik geen zins uitwerpen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de borg. Ik voor u. O, want de enige weg om weer met God verzoend te komen is om de schuld te betalen. En dat zal niet gaan. Want in de eeuwigheid die niet betaalt, niet afbetaalt, niet doordragen. Dan door Christus alleen. Hij zal die schuld gaan betalen en hij heeft die betaald. Ik voor u. O, vlucht dan tot mij en word behouden. Kom in al uw ontroering. Zoek het toch bij deze zaligmaker alleen. Hij is de enige naam onder de hemel, de mensen gegeven door welke wij moeten zalig worden. Geloof, gij gelooft in God, gelooft ook in mij. En dan gaat de Heer Jezus nog iets nog nader onderwijs geven over de weg die hij zal gaan en de uitkomst daarvan. Hij begint eigenlijk met de uitkomst te schilderen, onze tweede gedachte, een nuttige scheiding. En dan gaat hij uitleggen wat zijn werk is en wat hij zal gaan doen. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Zo begint de Heer Jezus zijn uitleg van dit gedeelte. In het huis van mijn vader, in het vaderhuis. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Bedoelt hij daar de tempel mee? Want ik lees in Lucas evangelie, toen de Heer Jezus 12 jaar was, dat hij in de tempel was. En jongens en meisjes, jullie weten dat toch wel? Toen de Heer Jezus een jongen was van 12 jaar en toen ging hij samen met zijn vader en zijn moeder ging hij naar Jeruzalem. En toen was het feest voorbij en toen gingen ze weer terug, Jozef en Maria. En toen waren ze de Heer Jezus kwijt. Waar zijn ze nou gebleven? En ze hebben 3 dagen gezocht, grote onrust in hun hart. En dan vinden ze hem uiteindelijk waar? In de tempel. Het hadden ze kunnen weten dat de Heer Jezus daar was. Want dat zegt de Heer Jezus dan ook. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Dus die tempel en dat onderwijs wat daar gegeven werd, dat noemt de Heere de dingen van mijn vader. Is dat dan het huis van zijn vader? Ja en nee. Zeker, het wordt Gods huis genoemd, huis des vaders, maar die tempel, zo lezen we in Hebreeën, was maar een schaduw. Die betekende alleen maar die ware tempel. En wat is die ware tempel? Die is niet met handen gemaakt. Maar die is eeuwig in de hemelen. Het huis des vaders. Is de hemel. De hemel der hemelen. Daar woont de Heer. We lezen daarvan iets in Psalm 33. De Heer schouwt uit de hemel. En ziet alle mensenkinderen. Hij ziet uit van zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde. Dus de hemel is de plaats waar de Heere woont. Ja, maar de Heere is toch alomtegenwoordig. Hij is toch overal. Dat is waar. Toch wordt de hemel genoemd de plaats van zijn regering, waar hij zijn bevelen geeft. Wordt bovenal genoemd de plaats van zijn gunst. De Heer is ook in de hel. Niet vergeten. Maar daar toont hij zijn gunst niet. Oh, daar toont hij zijn gramschap en zijn toorn. Maar de hemel, daar toont hij zijn gunst. Gods vriendelijk aangezicht. Dat wordt daar gezien. Daar wonen de gezaligden. De gestorven kinderen van God. Hun zielen zijn daar. De engelen, die zijn daar. En die zijn er begerig om te zien naar zijn bevelen. Om die te doen. Daar. Ja, waarom wordt het eigenlijk een huis genoemd? Het huis mijns vaders. Waarom wordt de hemel nou het huis van God genoemd? Wel, in een huis, daar ben je thuis. Daar, mag ik eens menselijk zeggen, daar kun je jezelf zijn. Daar laat je je ware aard zien. Dat is de hemel de plaats waar de Heere nu zijn eerste aard laat zien. Barmhartig. Genadig, vol met goede tierenheid, waarheid en liefde. Daarvan is de hemel vervuld. Daar woont hij. Daar is de Heer, ik bedoel het niet oneerbiedig, maar dat u het begrijpen zult, daar is de Heer als het ware in zijn element. Daar voelt hij zich thuis. Nou, in die hemel, dat huis van mijn vader, waar alles doordrongen is van zijn heerlijkheid. Daar zijn vele woningen. Dus een huis bevat vele woningen. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Heel eenvoudig als een flatgebouw. Ik bedoel, zo moeten we ons niet voorstellen, maar daarmee kan je het vergelijken. Eén gebouw met vele woningen. Of ik denk dat een betere vergelijking is een paleis. Een heel groot paleis. Misschien ook zoals we hier in Den Haag. En zo'n paleis, daar zijn verschillende kamers. En die kamers, daar wonen verschillende mensen. Die wonen daar afzonderlijk. Maar die komen bij elkaar om te eten. Die ontmoeten elkaar. Die spreken met elkaar. Of zoals een heel groot vakantiechalet. Met allemaal verschillende appartementen erin. Nogmaals, niet om oneerbiedig te zijn. Maar u voelt het een groot huis des vaders. En daarin zijn vele woningen. Mag u zeggen, het zijn er ontelbaar veel. Want ze zijn bedoeld voor een schare die niemand tellen kan. Zoveel, wij kunnen ze niet tellen. Vele woningen. Vele, letterlijk staat er, verblijvingen. Plaatsen van permanent verblijven. Voor elk van Gods kinderen is er in de hemel een aparte woning. En apart, hè, wonen Gods kinderen dan apart? En gaan ze dan niet met elkaar om? Trekken ze dan gescheiden op? Maar is dat niet wat de Heer Jezus bedoelt te zeggen? Hier op aarde is dat zo vaak. Dat ze gescheiden optrekken. Trekken zich terug. Hun eigen bastion. Maar nee, de Heer Jezus heeft in het hoge priesterlijk gebed ook om gebeden. Of dat zij één mogen zijn. En waarom toch die vele woningen? Waarom zegt de Heer Jezus dat dan? Wel, in de eerste plaats dat daar in de hemel plaats genoeg is. Dat is wel de belangrijkste les. Ontelbare woningen. Vele woningen. Anders zou ik dat gezegd hebben, zegt de Heer Jezus. Als er maar een paar waren. Als er maar ruimte was voor een paar mensen om in de hemel te komen. Ik zou het eerlijk gezegd hebben. Nee, de Heer Jezus is geen verleider. Hij is geen mooi prater. Maar wat hij in zijn woord zegt, kunt u van op aan. Ja, hij geeft veel meer dan wij ooit kunnen denken. Hij geeft boven binnen. En boven denk. Echt waar, denk maar nooit als er iets in Gods woord staat. Zou hij dat misschien iets anders bedoelen? Dat ik er dan net buiten val? Of in tegendeel. Nee, het huis mijns vaders zijn. Vele woningen, anders zou ik het gezegd hebben. U kunt er volkomen van op aan. Wat in dat woord staat. En daar staat dus dat er in de hemel ruimte genoeg is. Als u straks niet in de hemel bent, dan ligt dat er niet aan omdat er geen plaats zou zijn. Er zijn vele woningen. Voor elk van Gods kinderen is daar een woning. En elk van Gods kinderen krijgt daar persoonlijke aandacht, persoonlijke omgang met de Heer. Daar hoeven ze niet in elkaars schaduw te staan. Daar hoeven ze elkaar niet te verdringen. Er is voor ieder een eigen plaats. En toch in één woning. Toch zal het zijn. Één kudde. En één herder. Dat ene lichaam van de Heer Jezus. Als er iemand geweest. En die vroeg aan de Heer Jezus. Zullen er ook vele mensen zalig worden? Zullen er ook veel mensen naar de hemel gaan? Wat zegt dan de Heer Jezus? Hij had nee kunnen zeggen. Want het zijn er al die mensen gezien maar weinig. Hij had ja kunnen zeggen. Want het is de schare die niemand tellen kan. Wat zegt nou de Heer Jezus op die vraag? Strijd gij om in te gaan. O, er zijn vele woningen. Strijd nu of u zo'n woning mag hebben. Strijden betekent, buig nou uw knieën. Smeek nou deze zaligmaker die de weg is tot de Vader. Of hij ook voor u zo'n woning heeft, voor u zo'n woning bereid. Bid hem daar toch om. Dat er straks ook voor u daar een plaats is om heen te gaan. Dat hij ook voor u bereid. Ja, is de hemel dan nog niet gereed? Want de hemel is er gemaakt van het begin van de schepping. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En die is toch klaar? En er is bij de Heer toch van eeuwigheid bekend wie de zalig zullen worden. Ja, hij heeft toch zich een volk uitverkoren. Daarvan zal er geen ene gemist worden. Dan zijn er toch die kamers in de hemel zeker al gereed. Ja, in zekere zin is dat ook zo. Maar hier wordt toch gesproken over bereiden. Er moet daar nog wel wat gebeuren. En laat ik maar opnieuw proberen een beeld te nemen, ook van weer van een huis. Als u een nieuwe woning gaat betrekken, dan is die woning al klaar. Die is net nieuw gebouwd of hij is, de oude bewoners hebben die nu verlaten. Laat ik maar van de nieuwe uitgaan. Een nieuw huis. Laat u bouwen. Wat is er nou voor nodig dat u dat huis kunt betrekken? Het huis is klaar. Er zijn nog een paar dingen voor nodig. Ten eerste, De prijs van het huis moet betaald zijn. U moet betalen voordat u die woning kunt betrekken. Vervolgens moet u langs de notaris en dan wordt er een eigendomsakte opgemaakt, een overdrachtsakte, dat u het eigendomsrecht krijgt van die woning. En tenslotte krijgt u de sleutel. Beeld, maar mag ik dat nu eens hier toepassen op wat de Heer Jezus zegt? Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dus discipel, ik ga u verlaten. En ik moet werk doen, zodat u daar in de hemel kunt wonen. Er moet namelijk de prijs betaald worden. O, de mens had die woning kunnen verdienen door gehoorzaam te zijn aan Gods geboden. Maar de mens is bij God afgevallen. We hebben zonde op zonde gestapeld, het verbond verbroken, het verbond der werken. En hoe kunnen we nou ooit met God verzoend worden? Hoe kan er nou ooit een plaats in de hemel komen? Dan moet u die schuld voor God betalen. De Heere, hij eist dat elke zonde gestraft wordt. Betaald wordt. Hoe? Met de dood. Het storten van uw leven. Het storten van uw levensbloed. Ja, de eeuwige dood. Om Gods toorn te moeten dragen over de zonde, dat is de prijs. Ter ziele dat rantsoen, die u in tijd nog eeuwigheid kunt voldoen. Die prijs zal betaald moeten worden, om een plaats te verwerven in de hemel. En nou zegt de Heer Jezus, ik ga voor u een plaats bereiden. Ik ga mijn leven geven. Ik ga mijn bloed storten. Ik ga de vloek dragen. Ik ga de eeuwige toren van God ondergaan. De straf die ons de vrede aanbrengt, die zal op mij zijn. En door mijn striemen zal u genezing krijgen. Ziet u dat hij die weg is? Hij gaat die woning bereiden. Hij gaat die prijs betalen. Daar heeft hij gehangen. Nog geen 24 uur later, Goede Vrijdag, om die prijs te voldoen, is hij gestorven en begraven. Maar hij is ook opgestaan uit de dood. En als zijn Vader nu eist dat elke zonde de eeuwige dood moet betaald worden, hoe kan de Vader hem dan opwekken uit de dood? Anders dan dat alles volkomen is betaald. Als jullie de opwekking van de Heer Jezus uit de dood, is de kwitantie dat alles betaald is. Ik weet nog goed, toen we ons eerste huis kochten, dat we bij de notaris zaten. Dan komen er stukken op tafel. En een van die stukken is ook het bewijs van betaling. En wat ben je dan blij als dat stuk daar ligt? Het bedrag is gestort. Kwitantie van betaling, die ligt daar. En dan wordt die overdrachtsakte, die kan je tekenen. Zie je, dat is eigenlijk gebeurd op de paasmorgen. Bewijs, de kwitantie van de Vader. En nu is de Heer Jezus naar de hemel gegaan. De hemelvaart. Dan komt hij daar bij de hemelpoort. Kun je daar zomaar naar binnen, jongens en meisjes? Je moet denken aan het paradijs. Kun je er zomaar naar binnen? Nee. Er staan twee engelen, twee cherubim, die bewaken Gods recht. Met een vlammend zwaard. En hoe zal nou iets de hemel inkomen dat ontreinigt en ontheiligt? Hoe zal nou die mens die verdreven is om eigen schuld uit het paradijs ooit weer de toegang krijgen tot dat vaderhuis? Daar komt nu de zaligmaker. En kijk, daar is die cherubim, die wijken aan de kant. Want deze zaligmaker heeft volkomen aan dat recht voldaan. Hij heeft alles betaald. Hij heeft een recht op de hemel verworven. En dan wijken die engelen. Ja, dan reizen die eeuwige deuren, die reizen omhoog. En die laten de koning der ere inreizen, inleiden, ingaan. Ziet u, daar heeft hij als het ware die sleutel van de hemel verdiend. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ik ga heen door mijn lijden en sterven, door de opstanding, door de hemelvaart. Om u voor u toegang te geven tot het vaderhuis. En daar zou ik eigenlijk nog iets aan toe willen voegen. Natuurlijk voorzichtig zijn, want ik denk niet dat dat direct de bedoeling is van wat de Heer Jezus zegt, maar het hoort er wel bij. Het vaderhuis moet bereid worden, weet je wat er nog meer gebeuren moet? Ook de mensen moeten bereid worden. Want wij kunnen zo niet bij de Vader komen. Wij kunnen alleen bij de Vader komen door hartvernieuwende genade. Door het werk van Gods geest in ons. Dan gaat hij doden levend maken. Zoals hij Saulus van Tars heeft opgeraapt. Blaas de dreiging en moord. En raapt hem op. Ja, hij slaat hem eigenlijk eerst neer. Om dan op te rapen in gunst. En zo moet hij zijn volk geschikt maken voor de hemel. Geschikt voor de hemel. Zonder zonde. Ben je dan bereid? Weet je wanneer je bereid bent? Als je in al je nood en al je zonde en al je schuld je voor God verootmoedigt. En toevlucht neemt tot de Heer Jezus Christus. De weg, de waarheid en het leven. Daar gaat Hij voor zorgen. Ja, ook door de Heilige Geest die Hij zendt. En zo wordt de hemel geschikt gemaakt voor de mensen. Bereid gemaakt. En Hij maakt de mensen bereid voor de hemel. Kom, bent u al bereid? Is uw zonde al voor God beleden? En ik vraag niet of wat u zonder zonde bent, dat kan niet. Die dat zegt is een leugenaar. Dat staat in 1 Johannes 1. Maar bent u nou geborgen achter het bloed van de Heer Jezus? Jongens en meisjes. Heb je nou toevlucht genomen tot de Heer Jezus? Gevlucht tot Hem? Heer, ik weet het niet meer. Maar Heer Jezus, ik weet het. U bent de weg. Bij u moet ik zijn. O, help mij toch. Red mij toch. Wees mij toch genadig. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Gij naamt die gunstig weg. Kent u er ook iets van? Dat spreken van de Heer, ik ben uw heil alleen. Want er staat hier, ik ga heen om u, jou, een plaats te bereiden. Zo heel persoonlijk. En ook weer, mag ik hem ook algemeen neerleggen, gemeente. Want die nodiging die komt. Om te denken aan die gelijkenis van het avondmaal. Als er een grote Heer, en die richt een maaltijd aan, en die nood er velen. En als dan het avondmaal gereed is, dan zendt hij zijn knecht uit. Komt in, alle dingen zijn nu gereed. En zo komt de nodiging ook uit. Gaat uit, ook vanavond. En wat is dan uw antwoord? Ik heb een juk ossen gekocht. Een vrouw getrouwd. Ik heb nog zoveel te doen op deze wereld. Ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. Ik had gisteravond eigenlijk geen tijd om te lezen en vanmorgen... Ja, het is wel zondag, maar ik moest nog een beetje uitslapen. En zoveel dingen die nummer 1, 2, 3, 4, 5 zijn. Op welke plaats staat nu dat koninkrijk bij u? Hoe blijft het nou in uw leven? Staat het nou niet op nummer 1? Gij kunt niet God dienen en de mammon. Worstel je daar nou mee? Worstelt u daar nou mee? Dat u zich nou niet bekeren kunt. Weet u wat nou Petrus zegt? Handelingen voor de raad van Sanhedrin. Deze Jezus is gegeven tot vergeving van zonde. Hij zegt er iets voor. Tot bekering en tot vergeving van zonde. Hoe kunt u zich niet bekeren? Ga dan tot deze Jezus. Het is maar ene weg. En Hij maakt bereid, hoort ook de bekering bij. O, vlucht dan toch tot Hem, want nog is er plaats. Dat staat ook in die gelijkenis van het avondmaal. Nog is er plaats. Nog steeds gaat die dienstknecht uit om ze nou te zoeken, te vergaderen. Kom, laat u dan toch leiden. Laat u toch met God verzoenen en bekeren, hoe groot uw zonden ook zijn. Hij wil leiden naar dat vaderhuis. Laten we daarvan zingen, Psalm 65, het tweede en het derde vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuivert gij. En ook het derde, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 2 en 3 van 65. Zegt de Heer Jezus zo, wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Hij zal wederkomen. Dan bedoelt hij niet de paasavond. Hij bedoelt niet de uitstorting van de Heilige Geest. Hij zal wederkomen als de laatste is toegebracht. Wat hadden de engelen gezegd? Tegen de discipelen die omhoog staarden. Deze Jezus zal alzo wederkomen als zij hem hebben zien heengaan. Zichtbaar, met lichaam en ziel en zijn godheid. Maar als middelaar uit de hemel zal hij terugkeren naar de aarde. Op de wolken des hemels zal hij komen. Deze Jezus zal alzo wederkomen. En dan zal alle ogen hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Dat is het verschil met de hemelvaart. Toen zagen alleen zijn kinderen. Als hij terugkomt, zullen ook zijn vijanden hem zien. Of zal dat vreselijk zijn als er nog vijand zijn en hij komt terug? Ziet u uit naar die jongste dag, naar die oordeelsdag? Omdat de Heer Jezus dan komt? Of bent u verschrikt? Want ja, als hij komt, dan zal het klinken, ga weg van mij. Gij vervloekte voor eeuwig. Voor eeuwig naar de plaats waar de Heer is in zijn toorn. O, bekeer u toch. Geniet toch niet op deze wereld om straks met die rijke man te horen. Uw deel was in dit leven. Ga weg van mij. Maar gebruik toch de tijd die er is om de Heere te zoeken. Te smeken om genade. Maar nou de troost van Gods volk. Ik zal wederkomen en ik zal u tot mij nemen. Ze hoeven niet zelf te gaan. Maar hij komt om ze te halen. En was nou de grootste troost dat ze dan in de hemel mogen zijn? Dan zullen de tranen van de ogen worden gewist. Daar is geen ziekte meer. Daar zijn, ja, zo wordt het voorgesteld, beeldend, de straten en de poorten van goud. Zou daarom in de hemel willen zijn? Weet je wat de troost is? Het staat er wel, maar het staat niet voorop. Opdat gij zijn moogt waar ik ben, de Heer Jezus in de hemel, daar te zijn. Trouwens, dat was de hemel. Dat was ook de plaats waar de Heere is in zijn heerlijkheid, in zijn gunst, zijn genade. En dan zegt de Heer Jezus daarvoor, ik zal u tot mij nemen. Gaat het u daar nou om? Gaat u om de hemel? Of gaat het u om bij de Heer Jezus te zijn? Zoals een bruid naar uitziet om in dat nieuwe huis te gaan wonen? Oh, zeker. Maar wat is dat huis nou zonder de bruidegom? Het gaat toch om de eerste plaats om bij die bruidegom te zijn. Zegt u, Heer Jezus, dan kom ik weder tot u, gij wezen. En dan neem ik u bij mij, tot mij, om, ja, om met mij verenigd te zijn. Dat is mij zeer verre het beste. Zou je dat willen, naar de hemel? Maar dan wel heel nauw verbonden aan de Heer Jezus. Dan heb je toch hier ook al een begeerte om met hem te zijn, of niet? Anders moet dat straks toch een verschrikking zijn. Dan wil je toch niet eens naar de hemel. Hoe is dat met u? Zie je dat als een uitzien naar hem, om met hem verenigd te zijn, zoals Paulus dat zegt? Ja, om vervuld te zijn met de Heilige Geest. God zal alles zijn en in allen. Is dat uw verlangen? Nooit meer te zondigen? En een hart dat altijd volkomen op de Heere gericht is. Dat hem nou als de hoogste goed heeft. Dan hoef je niet meer zorgen te maken dat onze gedachten hierop zitten en eens daarop zitten. En dat we de Heere vergeten, dagen zonder getal. En dat al die andere begeerlijkheden zo aantrekkelijk zijn. Nee, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Zo volkomen vervuld op de Heere gericht. Kom, is dat nou uw verlangen, uw wens? Die wens zal vervuld worden. En weet je wat nog meer? Dan haal ik weer opnieuw het hoogpriesterlijk gebed erbij. zegt de Heer Jezus in het 24ste vers, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, en hij zal ze halen, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Waarom? Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Weet wat nou de zaligheid is? Dat we nu de Heer Jezus mogen zien. In zijn heerlijkheid, in zijn glans. Iets hadden de discipelen daarvan mogen zien toen hij ten hemel voer. Nog straks bij hem te zijn. Hij nu alle eer krijgt. Dan zal alle knie zich voor hem buigen. Hij alle eer en glans zo hoog gekroond. Blinkend boven het licht van de zon. Hij met zoveel eer gekroond. O, dan is het toch niks heerlijkers dan die kroon die wij ontvangen aan zijn voeten te mogen werpen. Door u alleen. O, Lam Gods, eeuwig welbehagen. O, geloof dan toch in God. Dat hij een beloner is dergene die hem zoeken. En geloof dan toch ook in mij, zegt de Heer Jezus. Ik ben de weg terug naar de Vader. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. O, wie tot hem de toevlucht neemt, die zal straks die erekroon ontvangen. Ik zal u tot mij nemen, in de wolken, in de lucht, om eeuwig bij de Heere te wezen. Alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. O, zie toch het geluk van Gods volk. En zij begonnen vrolijk te zijn. Amen. Eindigen met dankgebed. Heere, dan is het geluk van uw volk aangewezen door de zaligmaker. En ook de weg. O, het geluk dat ze aan het vaderhart gedrukt worden. Dat ze de heerlijkheid van Christus mogen zien. Vervuld met de Heilige Geest. Heere, zou u het ons willen schenken. En leer ons daarom toch te vluchten tot de Heer Jezus. Dat we in hem zouden geloven, ons betrouwen op hem stellen, volkomen. Want hij is gegeven tot bekering en tot vergeving der zonden. Zou u dat in onze harten willen werken? Schenk daartoe uw Heilige Geest in het hart. Die geest der genade en der gebeden. Die geest die verbindt aan de Heer Jezus Christus. Mocht dat ook het uitzien zijn. Zoals de discipelen op Weeszondag uitzagen en baden om vervuld te worden met die geest. O, schenk ons dat uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we uit de 73ste psalm en daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En wat er verder volgt, 73 vers 12. de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.